Gemeente van Jezus Christus, alle mensen hier in de kerk bijeen en degenen die elders met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Van Vliet uit Blijswijk. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor GZB deelgenoten en in het bijzonder het werk van de familie Meijer in Costa Rica. Voor alles wat nog komen gaat, geldt, zo de Heer wil in mijn leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 57, vers 5. Uw hand, o God, heeft mij veilig geleid. Ik ben gered en nu is mijn hart bereid. Het is bereid om u, mijn God, te loven. Nu wordt uw naam door mij met vreugd verbreid. Mijn psalmgezang klimt tot uw roem naar boven. God leidt ons leven, zo geloven wij. En daarom mogen we zijn naam ook loven. We doen dit vanavond met het zingen van Psalm 5, van vers 5 van Psalm 57. En dan wensen we elkaar hier, thuis of elders, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten deze dienst vanavond voort met zingen van Psalm 95. Kom en laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer en God gewijde zang tegemoet gaan. 95, eerste vers. Ook het derde vers, van hem is de zee, en ze is door zijn kracht die zee met alle droge voortgebracht. Alles moet naar zijn wetten horen, ook als het gaat over Jona, Jona 1. Dan gaat het over de zee, het gaat over de golven, storm, en het luistert allemaal naar God. Dat moet naar zijn wetten, naar zijn woorden horen. Daarom ook de oproep, kom, buig ons dan bidden neer, knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. Derde vers, nadat we ons, van Psalm 95, nadat we ons geloof hebben beleden met apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel, maar die op de derde dag wederom opgestaan is van de doden, is opgevaren naar de hemel, en daar nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. Gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden voordat we de Bijbel open doen. Bidden om de Heilige Geest en de opening van het woord. Machtig God en Vader in de Heer Jezus Christus. God, naar wie alles moet luisteren. Alles moet u gehoorzamen. U gaat over alles, de zee, we zongen net, gehoorzaamt aan u en uw wetten. Ja, zonder u, als u een seconde de schepping zou loslaten, dan werken ook de natuurwetten niet. O God, we zijn hier bij elkaar gekomen rondom de Bijbel, rondom uw woord. Ja, ook om naar uw Bijbel, naar het getuigenis van uw woord te luisteren vanuit Jona 1. En wat u ook daarin tot ons te zeggen heeft. En toon ons ook vanuit dat gedeelte wie u bent. En wil zijn voor een ieder van ons. Zodat we ons aan u en aan uw leiding toevertrouwen. Het gaat over de zee. Het gaat over stormen. U weet hoe het in ons leven is. Kan ook stormen. Of we kunnen net als Jona zijn afgedwaald, de andere kant op zijn gelopen. Ook nadat we u hebben leren kennen. Zo zijn we onze eigen weg gegaan. Maar Heer, het hoeft u maar één woord te spreken. En wilt u ook het woord van vanavond ervoor gebruiken om ons dan weer wakker te schudden? In de kraag te grijpen? Weer op het pad van het leven te brengen? Heer, u bent er machtig genoeg voor. U bent almachtig. En ook als we in de kerk zitten en we zijn nog dood in zonde, in misdaden, we vinden het allemaal wel prima. Ook dan kunt u ons van dood levend maken. Alles moet naar u horen. En werk zo krachtig met uw Heilige Geest vanavond door uw eigen woord. Geef daarvoor de focus, geef uw Heilige Geest dat we uw woord met de oren horen, met ons hart horen. Hoe klein we ook zijn, hoe oud we ook zijn, hier of thuis, ziek of gezond, veel vragen of weinig vragen, dat we het leren vanavond. Dat we ons hele leven aan u toe kunnen vertrouwen. Heer, geef aan ieder die een taak heeft, alles wat hij nodig heeft. Koster organist, dat ook de techniek mag meewerken, dat de mensen thuis met ons verbonden mogen zijn. Met uw woord, met u. Weer de duivel uit ons midden. En geef uw eigen woorden. Dat niet mijn woorden zijn. Maar geef mij zo die naar uw Heilige Geest. En spreekt u wat u tot deze gemeente vanavond wil zeggen. Dat bidden we in de vergeving van al onze zonden. Verwachtend dat u zult spreken, dat uw woord niet niks doet. Keert niet leeg terug, het zal zeker wat uitwerken. En zo bidden we het met grote verwachting van u, maar dan ook alleen van u alleen. In Jezus' naam, amen. We lezen bekende woorden. Jona 1. Het is alweer een tijdje terug dat ik in Blijswijk hier met Jona bezig ben geweest. Inmiddels met Jozef. Volgens mij de laatste keer dat ik hier was heb ik over Jozef gepreekt. Maar al eerder heb ik over Jona in Bleiswijk gepreekt. En we lezen het eerste hoofdstuk, Jona 1. En er luidt Gods heilig en onfeilbaar woord. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. En toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. En ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. En toen zeiden zij tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen, ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was. Weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. En ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen? Zodat de zee ons met rust laat, want de zee werd hoe langer onstuimiger. Daarop zei Jona tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. En toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u Heere doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee en de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Tot zover Gods woord. En voordat we gaan luisteren naar de preek zingen we eerst uit Weerklank Psalm 39, vers 1 en 14. Niets is er op een majesteit, bedek voor uw alwetendheid. En ook het 14e vers, doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. En dan natuurlijk in de Weerklankversie 1 en 14 van 139. Eerklank 489, 1, 3 en 4, straks naar de preek. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Dat is de dood van Christus voor de zonde van eeuwigheid als grond gelegd. En ook 3 en 4 van dat prachtige lied. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Wilnis. Petrus, in de tweede Petrusbrief, heeft daar een wens. Een keer een nieuwjaarspreek mee begonnen in Blijswijk. Petrus heeft daar een wens, gebed. En dat is, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. Even wens, gebed, en dat is, mogen genade en vrede voor jou vermeerderd worden. Ik wens je vrede toe. Heb je dat? Meteen maar een vraag, zo aan het begin van de preek. Heeft u dat? Vrede. En zeg dan vaak bij, heb je dat, die rust en vrede, als je om 4 uur 's morgens wakker wordt? Vrede in je hart en in je geweten. Die vraag moet je voor Gods aangezicht, ja, en ook als je zo'n momenten stil wordt, ook in de kerk, die moet je voor jezelf beantwoorden. Heb ik echt vrede in mijn hart en in mijn geweten? En jij? Daarvoor is het zondag, daarvoor is het kerkdienst. Ik kan me zo voorstellen, hè? En dat is natuurlijk ook wat de duivel probeert. Gewoon ons 24-7 bezig te houden. Afleiding, afleiding, afleiding. Ik denk wel eens, is dat niet vandaag de dag het hele leven? Heeft de duivel er super makkelijk mee natuurlijk. Afleiding, afleiding, afleiding. Van de ene afleiding naar de andere afleiding. En daarom zeg ik het ook, als je 4 uur 's morgens wakker wordt. Wie ben ik dan? En dan heb ik het over. Ook gelovigen. Ook u, jij, als christen, als je blij bent, christen. En heb je dan nog steeds de vrede in je hart? Leef je nog dicht bij de Heer Jezus? Heb je nog vrede in je hart? Petrus wenst je toe, dat wens ik je toe, zijn het begin van de brief, van de tweede Petrusbrief. Dat wens ik je toe, genade en vrede. En aan het einde van de brief, dan zegt hij, groei in de genade en de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Aan het begin van de brief zegt hij dus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Oftewel, hoe krijg je vrede in je hart? Wanneer heb je echt vrede? Kun je gerust gaan slapen? Hij zegt, als je kennis hebt van God, als je weet wie God is, en dat benadrukt hij nog weer aan het einde van de brief, groei daarin. Groei in de kennis van God. Want hij zegt niet, groei in vrede. Dat heeft geen zin. Ik kan zeggen, je zegt, nou weet je, groei in vrede. Heb meer vrede. Ja, zeg je, maar dat heb ik niet. En hoe moet dat dan? Ja, je kunt het elkaar toewensen, vrede. Maar ik kan niet zomaar, en Petrus kan niet zomaar tegen je groeien in vrede. Hij kan wel zeggen, groei in kennis. Kennis van God. Maar als je dat weet, dat is zo'n diepe overtuiging. Als je dat weet, die God is, dan heb je vrede. Niet als je jezelf nog beter leert kennen, bla bla bla. Wie God is, nooit vergeten. En weet je, daar gaat het uiteindelijk om. Wie God is. Ook in Jona. Kijk, het is natuurlijk een spannend verhaal, jongens, maar jullie weten het ook wel hoe dat gaat. Jona, gaan in de vee. Jona, die zei nee. Ik wil niet naar die nare stad, de mensen daar, die kunnen me wat, zei Jona. En hij ging op pad tot hij een schip gevonden had. En voer naar Tarsis over zee en niet naar Nineveh. Nou, mooi verhaal. Kijk in. Maar waar gaat het eigenlijk om, ook in dit hoofdstuk? Wie is God? En we komen God, laat ik het zo zeggen, op 4 momenten in ieder geval. Op 4 momenten tegen. Op 4 momenten zou je kunnen zeggen, daar leer je echt God kennen. En ik hoop dat je natuurlijk dan ook aan het einde, of door de preek, en op een gegeven moment zeg je, maar dat inderdaad, hoe God hier is, hoe ik hem hier leer kennen, vrede. Zo zou je kunnen sterven. Nu zou ik kunnen sterven. Toch? Daar gaat het toch ook om? He, kun je sterven? Zou je vannacht kunnen sterven? Vier momenten. De eerste is aan het begin. En de tweede, ik ga er straks meer over zeggen hoor. Dat is het begin van hoofdstuk 1. De tweede is als God de storm, vers 4, op de zee werpt. De derde is als Jona wat over God beleidt. 10, 11, 12. En de vierde is helemaal aan het einde in vers 17. Dat God de grote vis beschikt. Die Jona opslokt. We leren God kennen, zijn karakter, meteen aan het begin. Vers 2. Wie is God daar? Nou, daar zegt God, sta op. Ga naar de grote stad Nineveh. Predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Hoe komen we God hier tegen? Wie is God hier? Nou, als de God die oordeelt. Kijk, hier staat nog niet bij in vers 2 wat de prediking van Jona moet zijn. Maar dat weten we als we bijvoorbeeld verder lezen in hoofdstuk 3. Vers 2 staat op, ga naar de grootste stad Nineveh, predik tegen haar, de prediking die ik tot u spreek. Nou, en dan zie je vers 4 wat het is. Dan zegt Jona nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Dat is wat Jona moet gaan prediken. Wat Jona moet gaan zeggen. En zeg je, oké. Dus, hoe ik God hier leer kennen, is een oordelende God. Dan zeg je, nou, dat is weer, ja, dat klopt. Maar wacht even, voordat je denkt, nou, dat is allemaal negatief. Dat is negatief, hier een oordelende God. Ja, God is een oordelende God, maar eigenlijk moeten we zeggen, dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook. Dat we God hier leren kennen als iemand die het kwaad dat opstijgt uit die stad Nineveh, die goddeloze heidense stad Nineveh, dat hij dit kwaad niet kan luchten of zien. Gelukkig maar, dat God dat kwaad niet kan luchten of zien. Dat hij het vreselijk vindt, dat kwaad wat opstijgt uit Nineveh. Moet je voorstellen, als God niet een oordelende God is, hebben we dan te maken met een liefdevolle God? God leren we kennen als iemand die het kwaad moet oordelen, betekent hij is ook een God van volmaaktheid en liefde. Jongelui, laat ik het even zo zeggen. Stel je voor dat God zich niet als een oordelende God had geopenbaard. Dan zou dat betekenen dat we misschien wel wat horen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar dat zou niet echt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Dat zou dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn met daar nog een oorlog. Daar nog een ruziend echtpaar. Daar nog iemand die de ander de huid vol scheldt. Daar nog... Dat. Snap je het? Gelukkig maar toont God zich hier ook, openbaart God zich als een oordelende God. Alleen dan is ook straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ook echt nieuw en volmaakt. Anders zou hij half werk leveren. Was hij een God die met een half gebakken nieuwe hemel en nieuwe aarde genoegen zou nemen? Gelukkig niet. Zie je het? Gelukkig maar is God ook die oordelende God. En daarbij weten we dat hij het oordeel hier niet voltrekt. Maar dat hij Jona erop afstuurt om het oordeel te preken. Zodat er nog ruimte is voor bekering. Zo is God. Oordelend. Oordelend, maar daarom juist liefdevol en volmaakt. Ga naar het tweede. Want Jona, als hij dat hoort, als hij hoort welke prediking hij moet brengen, dan wordt hij daar niet blij van. Hij gaat op weg, hè, zoals dat liedje zegt dat we net aanhaalden. Hij voer naar Tarsis over zee en niet naar Nineveh. Dus Jona, kind van God, die niet luistert. Maar hoe gaat God daar dan mee om? Wie is God voor Jona? Wie is God voor zo'n ongehoorzame profeet Jona? Dat lezen we in vers 4. Dat is het tweede vers, het tweede moment waarin we God leren kennen. Maar de Heere, zo begint ik vers 4, God doet wat, maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. En er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. En de zeelieden worden bang en ze roepen tot hun goden of hun god en ieder tot zijn god. Ja. En Jona? Vers 5, afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. Dat is wat. Je zou kunnen zeggen, hoe kan dat, hè? Jona, de profeet, een gelovige, die de andere kant op gaat, tegenovergestelde doet, als wat God van hem vraagt. Je zou zeggen, dan gaat je geweten spreken. Dan heb je toch niet die vrede waar we het over hadden in je hart, in je geweten, in je hoofd, in je hart. Hoe kun je dan toch slapen? Blijkbaar Jona toch wel. Zo ver weg. Ja, want die slaap, die hier slaapt, die diepe slaap. Dat is niet de slaap. Zoals vele eeuwen later, de Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, weet jullie het wel? Dat de Heer Jezus op een gegeven moment ook in de storm op zee, op het meer van Galilea, ook slaapt. Hoe kunt u slapen? Wij vergaan, zeggen de discipelen. De Heer Jezus slaapt. Ja, maar hij heeft vrede. De Vader. Er is een hele andere slaap hier als Jona. Het is niet de slaap, zou je zo kunnen zeggen, van Psalm 3. Ik lag en sliep gerust van de trouw van de Heere bewust. Tot ik verfrist ontwaakte. Dat kan dan. Het is meer de slaap hier van die vijf dwaze maagden. In slaap gesukkeld. En dan, waar we elke keer weer uit moeten komen, hè, vanavond. Wie is God? Hoe leren we God hier kennen voor deze Jona? In slaap gesukkeld. Wie is God? Wat een werk. Wat een werk wil God aan de dag leggen. Om zijn profeet, zijn kind, uit de slaap te halen. Terug te roepen, terug te brengen bij hem. Dat is het uiteindelijk, wat God in vers 4 doet. Als hij zich betoont. Als iemand die zijn ongehoorzame kind niet meer laat gaan. Nee, de Heere werpt een hevige wind op de zee. Hij heeft Jona niet over voor dwaalwegen. Wat een werk, zullen we het maar zo zeggen vanavond. Wat een werk heeft de Heere toch vaak met u, jou en mij. Of niet? Of is bij u en jou, bij mij is dat hier van niet veranderd. Wat een moeite doet God. Voor mensen. Voor mensen die soms helemaal geen zin hebben in hem. Hoe zien we de liefde van God? Dat die mensen niet zomaar laat gaan. Maar dat hij moeite doet. Weer wakker scheurt. Dat hij weet. De weg. Ver bij hem vandaan is een kwade weg. Dat brengt geen vrede in je hart. God komt Jona achterna. Gelukkig maar. Zo is God. Ik zou je willen vragen van, denk eens ook eens na, hoe is het in je eigen leven gegaan of nog steeds? Of moet de Heere God je nu wakker schudden? Je zegt, ja, maar ik ben christen. Het zit goed met mij, ja, ja, ja. Maar ben je ook een gehoorzame christen? Ben je gehoorzaam? En zoek je in gebed de wil van God? Of ontloop je die? Hoe is het met je gebedsleven? En je luistertijd? Luister naar God. Niet vluchten toch? Of is je leven eigenlijk één grote vlucht, waar we net over hadden? Van afleiding naar afleiding naar afleiding. Kan. En je wordt er eigenlijk, als je heel eerlijk bent, word je er nog doodmoe van ook. God roept je terug. Bedenk, er is nog, zijn koninkrijk komt eraan. Wees wakker, gereed. We gaan verder. Jona is in diepe slaap, maar hij wordt dus door God wakker geschud. De kapitein, ja, die is er ook een middel in. Hoe kunt u zo diep slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Nou, en dan moet hij ook vertellen, Jona, als hij helemaal wakker is. En moet hij vertellen hoe het komt. Hoe die storm komt. Ja. Heeft het blijkbaar ook al eerder verteld. Vers 10 lezen we dat. Want er staat, de mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was. Weg van het aangezicht van de Heere. Want hij had het hun verteld. Dan vragen ze. Ze zeggen dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer onstuimiger. En wat zegt hij dan? En dat is het derde, waar we iets van God leren kennen. Jona zegt, pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De woorden die Jona spreekt tegen de heidense zeelui, die laten zien, van wie God is. In vers 9 heeft hij trouwens ook iets gezegd, hè, dat hij een Hebreër is en dat God de God van de hemel, de zee is, die alles gemaakt heeft, de zee en het droge, ook over deze storm gaat. En zegt deze storm, die is er vanwege mij, mijn zonde, mijn ongehoorzaamheid. En je zegt, ja maar hoe zegt dit vers, hoe zegt deze belijdenis van Jona iets over God? Nou, het zegt dat God rechtvaardig is. Jona belijdt hier over God. Mijn God is een rechtvaardige God. Ik heb gezondigd. En als ik maar overboord ga, dan komt de zee weer tot rust. God is rechtvaardig. Ik heb het fout gedaan. Misschien heeft Jona wel zoiets van, ja ooit. Toen dacht ik, ja, ik ben best een goede gelovige. Kind van God. Had hij nooit van zichzelf kunnen denken dat hij nog zo ongehoorzaam zou worden. En ik dacht, ja, dit ben ik dus blijkbaar. God is rechtvaardig. Ik heb er niks van gebakken. Gooi mij maar overboord. En weet je? Weet je wat geloven is? Weet je wat werkelijk de belijdenis van een christen is? Dat is eigenlijk dit. Gooi mij maar overboord. Ik verwacht niks van mezelf. Als goed is, elke christen belijdt dit met Jona mee. Als het van mij afhangt, ik krijg het met mijn eigen lichaam, mijn eigen verstand, mijn eigen hart, niet voor elkaar om God te dienen. Ik heb misschien geprobeerd. 10 jaar terug dacht ik, nou, komt best wel goed met mij. Met mijn christenleven komt het ook nog wel aardig goed. Ik heb er zin in voor God te leven. Maar je hebt jezelf leren kennen en je zegt, ja maar, nu weet ik, gooi mij maar overboord. Dat is de belijdenis van een christen. He, dat is eigenlijk, dat is wat de doopboek uitbeeldt. En dat is toch, waar je als christen elke keer weer naar wijst, ja dit is mijn leven, de doop. En dan zien we het plaatje van de doop, dan zien we wat die doop wil uitbeelden. Ondergaan, onder water, kopje onder, precies wat met Jona gaat gebeuren straks, ze gooien hem ook overboord. En je zegt, nou dat is mijn leven, gooi mij maar overboord, kopje onder. Maar dan ook dat andere. Dat vierde, dat God, heel belangrijk, dat God in alles voorziet. Dat God in alles voorziet. Laat me het uitleggen. Want dat lezen we toch in het laatste vers van dit hoofdstuk, vers 17. In de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. En de Heere beschikte. Dat is het laatste, het vierde. Hoe we God leren kennen als een God die een vis beschikt. Die voorziet in redding. Die voorziet in bewaring, behoud. Die daarvoor zorgt. Jongelui, als het gaat over de voorzienigheid van God. God die in alles voorziet. En dan heb je daar misschien het idee bij. Ja, dat gaat dus over God die alles vooruitziet. Nee, dat. Ja, misschien, als het gaat over categorisatie over voorzienigheid. De voorzienigheid van een God. Dan gaat het over de God die in alles voorziet. Zoals je. Je moeder voor eten voorziet. Brood in de broodtrommel, dan voorziet je moeder je voor brood voor die dag. Ze zorgt voor brood. Dat is de betekenis van de voorzienigheid van God. Dat God zorgt. In alles voorziet. In je behoefte voorziet. Wat je nodig hebt, dat hij dat geeft. Dat is de voorzienigheid. Hij voorziet je van wat je nodig hebt. Nou, hier voorziet de Heere in de redding van Jona. Jona die zei, gooi mij maar overboord. Maar dan, God voorziet. En wat, hier ligt het evangelie toch in. Hier ligt het evangelie toch in. Ja, dat je als christen mag zeggen, inderdaad, ik kijk naar de doop, ik wijs naar de doop, gooi mij maar overboord, dit is mijn leven. Ik verwacht niks meer van mezelf. Maar de Heer Jezus, zo voorziet God in mijn redding. Jezus, de Heer Jezus, hij heeft wel een hart wat de Heere God dient, wat voor de Vader leeft. Wat de straf op de zonde voor mij gedragen heeft. Het handschrift, zo staat er in het Nieuwe Testament, hè, wat tegen ons getuigde. Schuldbrief, die is aan het kruis genageld. Mijn zonden zijn mee het graf ingenomen, begraven. Dat is over, dat is uit. Ondergegaan in de golven. Maar de Heere God beschikte, hij voorzag in het offer van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Zie het, de Heere voorziet, de Heere beschikte. En dat is bevrijdend, hè? Dat is bevrijdend, dat de Heere God ook voor jou in alles heeft voorzien. Jongelui, dat is ook echt voor jullie bevrijdend. Ik denk dat er ook, misschien heb ik het hier vaker gezegd, maar ik zeg het nog maar een keer. Ik denk dat er ook in de kerk, dat we heel gauw de kant op gaan, sowieso is het gevaar er alle tijden, dat we heel gauw ook in de kerk de kant op gaan van, ja, maar christen zijn is de juiste dingen doen. Dat is de juiste dingen doen. Dat is wettisch. Dat is wetticisme. En dat kan ook op hele, hoe zou ik het zeggen, hele vrome manier. Ja, maar als ik in zonde ben gevallen, dan moet ik toch eerst wel even een paar weken laten zien aan God dat ik het toch echt wel meen. Dat ik het toch echt wel kan. Nee. Dan geef je jezelf eer. Jongelui, belijd het maar eerlijk, ook voor je, eerlijk zoals het is. Heere God, ik zou u graag met zoveel meer geestkracht en vuur willen dienen. En dan heb ik weer een mooi lied gehoord en denk, ja, zo moet het. En dan val je zo weer tegen. Je valt zo weer in je zondige patroon, in je karakterzonde. En je snauwt weer tegen die of die. Ja, dat is wie je bent. En nu gelukkig hoef ik niet vanavond te zeggen, nou, weet je, van de week, nog even een schepje erbovenop, probeer het nog maar weer. Komt het vast? Nee. Dan heb ik een veel bevrijdender boodschap voor je. Veel bevrijdender. Je mag gewoon zeggen, gooi mij maar overboord. Wat is de bevrijder dan dat? Dat je dat mag zeggen, als Christus, gooi mij maar overboord. Word niet wat met mij. En dan ondertussen geloven. Maar Heere Jezus, u hebt alles wat ik zo nodig heb. U hebt die geestkracht. En u hebt die liefde die ik zo graag zou willen hebben. En in u ben ik die hele nieuwe mens. In u ben ik helemaal rein. En luister goed. God heeft al in alles voorzien. Dat offer is al volmaakt. Er hoeft niks meer bij. En dat is, lieve mensen, dat is wat mij vrede geeft. Als je zo God kent, de God die in alles heeft voorzien, dat het offer buiten mij volmaakt genoeg is. Volmaakt genoeg. Dan heb je vrede. Dan mag je nu, als je daar een over hebt, mag je nu vrede hebben in je hart, in je geweten. Dan kun je sterven. eenvoudig is het ook weer. Zo eenvoudig is het. Alleen maar te zeggen, gooi mij maar overboord. U hebt alles. Alles voorzien. En weet je, daar moet ik er dan ook bij zeggen. Dat geldt dan in het geestelijke. Maar het kan, dat geef ik toe, dat God in alles heeft voorzien, ook in het dagelijks leven, ook in de komende week weer voorziet, dat kan wel op de proef gesteld worden. Dus daar zit de camera. Misschien zijn er ook wel thuis mensen die pijn lijden, ziekte hebben, tegenslag, of jij ook. En zie je, dan wordt het op de proef gesteld, hè? En zegt de duivel, ja maar, zie je toch, God zorgt toch helemaal niet voor jou. God zorgt toch helemaal niet voor jou. En dan geloof je ook dat het offer genoeg. Weet je, dan kan het zo op de proef gesteld worden. Nou ja, zeg dan maar. En haal dan maar weer de Heer Jezus voor ogen. En misschien merk je dan ook soms inderdaad opstand in jezelf. Merk je boosheid tegen God. En dan schrik je weer van jezelf. En ben je bang van jezelf. Heere God, ik ben zo bang. Soms dan... dan denk ik eigenlijk, u zorgt helemaal niet. Dat ben ik. Maar Heere, ik zie u weer. Heere Jezus, uw volmaakte offer. Hier ben ik. Ik verwacht niks van mezelf. Leert u me zelfs geloven. En leert u mezelf zelfs aan u toevertrouwen. In al die tegenslag dat ik het toch zie. Maar u zorgt zeker voor mij. Want daarvoor kwam u, Heer Jezus, naar de aarde. Ik geloof het. Nog één keer. Gooi mij maar overboord. Want u hebt in alles voorzien, geprezen, u Heer Jezus Christus. Amen. gemeente, laten we samen danken en bidden en ook voorbeden doen. We bidden voor de broeders van de kerkraad die vanavond in een andere dienst aanwezig zijn in het kader van het beroepingswerk. We bidden ook voor het beroepingswerk. En ook voor de kerkraadsvergadering van morgenavond. We bidden voor de situatie in Brandhaarden in de wereld. Laten we samen danken en ook bidden. Ja, dat is het. Die woorden klinken nog naar oneindige barmhartigheid. Dat u, Heer Jezus Christus, dat u onder wilde gaan in de baren, in de golven van het oordeel over de zonde. Dat u onder wilde gaan, maar de zee, de baren, die konden u niet vasthouden. U bent sterker. Wie u bent, dat kan niet dood zijn, want u bent de opstanding en het leven. U. En dat is wie u bent, drie enige God. En wie u bent, is genoeg. Voor een ieder die zegt, gooi mij maar overboord. En wie u bent, God in Christus, volmaakt genoeg. Heere, geef. Ja, wees u de naprediker. Geeft u dat jongeren en ouderen zich daarin rust vinden. Hebben gevonden. Opnieuw vinden. O God, wat is dat heerlijk. Zo'n rein geweten te ontvangen, elke keer weer opnieuw. Een gerust hart. Wat maakt dat het leven anders? Hoe anders treden we dan het leven tegemoet? Dan hebben we ook niet meer, dan hebben we het ook niet nodig om van afleiding naar afleiding te strompelen. Heere God, maak ons tot koninklijke mensen in dit leven. Dat we het zingen. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. Als ze dat toch weten, dan maakt dat het leven zo anders. En dan maakt dat onze wandel koninklijk. Gaan we recht door zee. Heer, we hebben het niet zelf. Wilt u dat leven ons geven, elke keer opnieuw. Heer, we bidden zo voor elkaar. We bidden voor deze gemeente. Geeft u op uw tijd een voorganger, herder en leraar, ook met alle waarheid te leiden door uw geest, te leiden in de waarheid van uw woord. Heer, we bidden dan ook dat de broeders die nu aan het luisteren zijn, dat ja, leid hen, leid de kerkraad ook morgenavond. En laat dit beroepingsproces ook gedragen worden door het gebed van de gemeente. En wilt u horen, antwoorden. We bidden voor, niet alleen voor onszelf, voor de kerk, we bidden ook voor de wereld. Die bloed uit duizend wonden, zoveel brandhaarden, zoveel, Heere God, zoveel kwaad. En daarom is ons gebed, Maranatha, kom, Heere Jezus. Kom. En tot die tijd dat uw koninkrijk aanbreekt, laat toch al overal iets van uw koninkrijk doorbreken. Ook al is het er nog niet volmaakt voordat u terugkomt, dat het toch op allerlei plaatsen mag doorbreken waar het nu nog zo vreselijk is. Bidden we voor conflicten in oorlogen in Gaza, Rusland, Israël, Gaza. Ook al is er op sommige plaatsen nu wapenstilstand, heren. En leiders denken soms vrede te kunnen bewerkstelligen, maar die vrede komt uiteindelijk alleen van u, Heer Jezus Christus. En daarom bidden we ook voor de volk Israël. Mogen geloven op grond van uw woord dat ze eens voor u zullen buigen, Heer Jezus Christus. En wat zal dat ook een vrede, een opwekking zijn voor de hele wereld. Daarom, ons gebed voor Israël is ook een gebed voor de hele wereld. O God, wees zo met landen waarin ook vervolging is. Denk aan Sub-Sahara, Nigeria, islamitische landen waar christenen het ook zo zwaar kunnen hebben. In bijzonder wees met hen vandaag. Misschien komen ze op dit moment wel samen. Of zijn ze samen gekomen. En we weten ook, zij bidden voor ons. Omdat er hier zoveel verleiding en afleiding is, zoals we dat zeiden. Heer, we bidden voor de collectedoelen, ook voor de GZB, familie Meijer in Costa Rica. Kom met uw geest. Ja, breid uw koninkrijk uit. Dat vele mensen het zeggen, gooi mij overboord. Maar u, Heer Jezus, bent de God die in alles hebt voorzien. Heren, wat een bevrijdende boodschap. En daarvoor mogen we uw naam loven en prijzen. En laat ons zo met die lofprijs in ons hart ook weer van hier gaan. De week ingaan. En kom met uw geest in onze levens. En maak ons nieuw voor u. Neem alles wat van onszelf was, wat niet was tot uw eer, ook in deze dienst, neem het weg. En zegen alles wat van u was, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag. En we herinneren u aan de collecte. Doelen, even kijken. Er zijn twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede voor zijn GZB deelgenoten. In het bijzonder het werk van de familie Meijer in Costa Rica. De Heere zegene u en uw gaven. ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.